Goedemorgen allemaal. We gaan weer beginnen op zondagochtend. Fijn dat we dan weer zijn in de ongebruikelijke setting. Fijn dat jullie allemaal zijn. Ik heb al het namen gezien van mijn broeders en zusters. Waar we zondags altijd bij elkaar komen, elkaar kunnen spreken en zien. Het gaat nu via internet. We weten allemaal waarom het is. Maar we zijn blij dat het op deze manier kan. Laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, het is een dag waarin veel mensen met angst leven en geen zekerheid hebben op de toekomst. En onzekerheid, onveiligheid is een van de ergste dingen, want ze hebben geen vaste grond onder de voeten. En daarom, Vader, bidden we dat uw woord ook zijn weg mag vinden naar de mensen toe die u niet kennen. Via internet of via de gesprekken die we hebben, om hun toch die hoop te geven die wij hebben. Wat wij hebben als een anker in onze ziel. Vader, dat uw woord ons weer mag helpen en sterk in deze situatie en op weg mag helpen en ons in de inwendige mens mag versterken en vertroosten en toch blij maken, ondanks de omstandigheden waarin wij verkeren. En dat wil ik vragen en danken in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou ja, Paulus spreekt al over vervolgingen, dat weten jullie in de Bijbel. Ik ben altijd erg voorzichtig om dat te gebruiken, omdat er spreekt juist heel veel over vervolging in verband met Christus, dat hij vanwege Christus vervolgd wordt. En ja, dat is nu natuurlijk niet aan de hand, hoewel dat op heel veel plaatsen in de wereld natuurlijk wel het geval is. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met de dingen die mensen natuurlijk onzeker maken. En daar kunnen wij ook door beïnvloed worden, dat weet ik. En daar gaan we het ook over hebben. Vorige week hebben we het ook over gehad, over de onzekerheid die mensen hebben. Maar wij hebben het woord, ons vertrouwen is op de Heer. Daarom is mijn ziel, mijn hart vast. Want de slechte berichten die komen elke dag komen naar ons toe. Ik heb hier bijvoorbeeld de krant. Nou, dat is de krant van gisteren. Nou ja, je weet het. Je kijkt op televisie, je hoort op de radio, je leest de krant. En dan doe je even de krant open. Ik heb hem nog, want nog een paar dagen dan ben ik ermee gestopt met het abonnement. Maar dan zie je bijvoorbeeld, politie grijpt in bij feestje thuis. En dan brengt de zomerzon straks redding in strijd tegen het virus. Verdwijnt het virus in de warme zonde, dus warme zomer. De minister die zegt voldoende IC-bedden. Noordwijk sluit strand vandaag af. Enzovoort. Dierenartsen zelfs leveren beademingsapparaten. Ik wist niet eens dat dierenartsen dat bezaten, maar goed. En dan zie je drank, drugs en porno lonken in quarantaine. Dus dat is ook waar de mensen hun toevlucht zoeken. Drank, drugs. Dan zitten ze elke avond s'avonds. Nou ja, dan weten ze niet wat ze moeten doen. En dan gaan we maar tv kijken. En dan nog een wijntje erbij, nog eentje erbij. En ook porno. Er is zelfs een porno-site, las ik. Die is zo bezorgd om de mensen. En dat ze toch gratis kunnen inloggen. En dan kunnen ze zich heerlijk vermaken. Ja, dat is de wereld, ja, die de oplossing geeft. Huis en huisbladen hopen te overleven met steun van de lezers. Sluit Tata Steel tijdens de coronacrisis. Nou ja, en zo kan je natuurlijk wel even doorgaan. Wie betaalt de steunpakketten? New York dreigt epicentrum van coronavirus te worden. Zelfs landen beginnen te hamsteren. Nou ja. En van korte recessie tot grote crisis. Nou, en zo kan je, dat is even de krant van gisteren. Bladzijden vol met allemaal wat over dat nieuws over dat virus. En er is er niet één die het weet. En er is ook niet één die een goed woord weet te geven waardoor wij verblijd worden. Dus je kan wel nagaan. Als je dat leest en hoort allemaal, dan worden wij natuurlijk heel erg door beïnvloed als we niet uitkijken. Nou, nog even een mededeling. Ik heb gisteren ook voor degene die van onze gemeente dan, Maarten ook even gesproken. Hij is natuurlijk ook broeder Maarten, hij kijkt nu ook. Zijn kleindochter, je ziet dat er toch opeens dichtbij komt. En zijn dochter hadden het in lichte mate. Zijn schoonzoon had het, die zaten weer verder in het land. Maar die hebben het 10 dagen gehad en nu is het weer een beetje op zijn retour in een lichte vorm. En wij horen natuurlijk eigenlijk hoofdzakelijk de hele erge gevallen. Maar het is ook weer niet zo dat dat ook weer overal zo is. Dus dat is. Dus ja, en dan zie je ook weer dat je dan opeens daarmee te maken kan krijgen. En ja, als je wat ouder bent. Nou, het gaat goed met ze. Dus zeg ik even voor de broeders en zusters die ze kennen. Ze blijven natuurlijk meer thuis. Maar qua leeftijd horen ze tot de risicogroep. Ik ga niet zeggen hoe oud Maarten is. Maar wat dat betreft gaat het ook met hun goed. Zuster Paula, die hoort natuurlijk ook. Die is ook in Den Haag in een centrum zit met heel veel oudere mensen. En ook veel natuurlijk aan huis gekluisterd zit. En, maar dan gaat het gelukkig ook goed. En dan zie je ook, zij hebben allemaal het woord van God. En dan zie je ook dat dat hun hart verblijdt. Dus dat wou ik nog even zeggen. Dus het is ook belangrijk dat we, ik heb ook Maarten even gebeld. Zuster Paula gebeld. Dat hoor je natuurlijk ook allemaal oproepen. Ja, jullie zien het niet, maar daar hangt de tv. En dan zie je natuurlijk ook in Nederland is één. En allemaal acties om goed voor elkaar te zijn. En daar is ook niks op tegen. Maar wat wij moeten doen zijn vooral, wat wij moeten doen is dat Paulus ons oproept om goed te zijn voor allen. Maar het meest voor de huisgenoten des geloofs. Dus vergeet elkaar niet. Ik kreeg van Harry ook een leuk appje. Ook daarvoor bedankt. Bemoedigend ook. Dat we, als we bij elkaar niet kunnen komen op zondag, nou, dan kan het ook via een telefoontje of via de app of wat dan ook. Dus dat is op zich natuurlijk ook de middelen die wij nu kunnen gebruiken. En ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat we dan een beetje contact houden met elkaar. Dus het kost niks en je kan elkaar toch weer bemoedigen. Goed. We gaan het hebben over het onderwerp is het meest gevaarlijke virus waar de overheid en de geleerden en de kranten dus nooit over spreken. Nou, wat is nou een virus en wat bedoel ik daar dan mee? Daar kom ik zo meteen nog wel op. We hebben het natuurlijk allemaal over dat virus, het coronavirus. En het coronavirus, wat is nou een virus? Een virus, definitie heel simpel, is een smetstof. Een stof die besmet. Dan komt de vraag, spreekt de Bijbel, want wij willen natuurlijk niet alleen maar zomaar wel ja, praten wat de wereld leert, wat de krant leert, maar wat de Bijbel hierover zegt. Want daar hebben we natuurlijk mee te maken, want er wordt ook van alles en nog wat gezegd en geschreven. Waar is God nou bijvoorbeeld? Of is dit van God een staf enzovoort? Spreekt de Bijbel over virussen? Nou ja, niet in die zin direct de virus, maar wel heel veel over plagen. En door middel van ziekte, dus dat hij de mensen, volken plaagt door ziektes, ja. Dus in die zin, ja. En vroeger dacht men dat een ziekte, als men ze liet bloeden, dat dan de ziekte ook wel uit dat lichaam zou verdwijnen. Nou, dat heeft de Bijbel natuurlijk nooit geleerd. Het Jodendom is altijd bekend geweest hoe ze hiermee om moesten gaan met ziektes. Ik heb hier een aantal teksten staan, maar ik loop ze heel vlug even door. Dan zie je dat ze de Bijbel heeft speciale wetten wat betreft hygiëne. He, bijvoorbeeld als ze in het kamp in de woestijn waren, dat zie je in Deuteronomium 23 vers 13, dan moesten ze een schopje hebben en als ze hun behoefte moesten doen, ja, dan liet je de fecaliën zeg maar niet gewoon zomaar liggen, dan moesten ze dat bedekken, ja, met zand eroverheen. Ja, dat is gewoon natuurlijk gedaan om natuurlijk te voorkomen dat je ziektes gaat verspreiden. Of je deed bijvoorbeeld melaatse. Ik ga die tekst niet allemaal lezen. Je kunt die teksten uitprinten en later thuis doornemen. Maar dan zie je melaatse, die moesten in quarantaine voor een bepaalde tijd. Dus die werden ook afgezonderd. Nou, dat zie je natuurlijk nou ook. Hè. De vraag is, moet je dan alleen in huis quarantaine? Zoals mijn zoon in Frankrijk, nou, die wordt helemaal gek. Want hij mag ook niet vissen. Dat doet hij graag in de rivier. Een paar honderd meter verderop. Hij moet thuis blijven. Dus dan in quarantaine blijven. Dan heb je ook de persoonlijke hygiëne in de Bijbel. Dat je bijvoorbeeld leest, als je onrein bent, dan moet je je klederen wassen, je haar afscheren, je in het water wassen. Nou, en dan moet je 7 dagen in de tent blijven. Dus ook, er is ook persoonlijke hygiëne. Dus allemaal reinheidswetten. En dat is allemaal gedaan ook om die besmetting, om dat tegen te gaan en te bestrijden. Dus ja, dat is de oplossing in de Bijbel. En dat is ook een oplossing die gewoon werkt. Nou, de vraag is, ik zei het net al, is ziekte een oordeel van God? He, je zou kunnen zeggen, is corona een oordeel van God? Nou, ik zag fractieleider Segers van de ChristenUnie vanochtend nog eventjes zeggen en dingen over praten. En dan moet hij ook zeggen, ja, ik weet het niet. En heel veel dingen dat ze niet weten vanuit de Bijbel, en niet alleen hij, maar ook anderen, die vanuit de Bijbel eigenlijk geen antwoord weten te geven. Jammer genoeg, ja. Maar ziekte in de Bijbel, ja, in het Oude Testament was dat een oordeel van God. Absoluut, ja. Als je kijkt in Israël, Israël was natuurlijk het volk van God. En bij de berg Sinai kwam God verscheen aan hun in Exodus 9, vers 5 en 6. Dan zie je ook dat hij zegt, als jullie nou naar mij luisteren, ja, en mijn stem zullen gehoorzamen, mijn verbond zullen houden, dan zullen jullie mijn eigendom zijn uit alle volken. Dus als jullie dus naar mij luisteren, dan zullen jullie mijn eigendom zijn. Dan zijn jullie echt mijn volk. En er wordt ook aan Israël gevraagd, ja, Mozes zegt ook, kies het leven of kies de dood, maar je moet een keus maken. En een keus heeft gevolgen. Maar als je geen keus maakt, is dat ook een keus. En bij Israël, eigenlijk had je geen keus, het was zijn volk. En als je daar niet aan als volk niet zou gehoorzamen, dan kwam de straf. Ja, want Deuteronomium 28, kan je dat ook heel duidelijk zien, vers 21... Dan zegt hij, de Heere zal u, dus dat is het hoofdstuk over als je gehoorzaamt, dan zal ik je zegenen. En als je ongehoorzaam bent, dan zal ik jullie als volk vloeken. En dan ga ik jullie straffen. En dan staat er, de Heere zal u de pestilentie doen aankleven. Dat is een ziekte. Totdat hij u verdoe van het land waarheen gij toe gaat, om dat te erven. Dus dat is voordat ze het land Kanaan ingaan, krijgt nog de wet als het ware een tweede keer aangereikt door Mozes. En dan zegt hij, als jullie het land ingaan, dan moeten jullie je aan mijn wetten houden. En als je dat doet, dan zal ik je zegenen. Maar zo niet, dan zal je gekastijd en gestraft worden. Dus dan zal ik jullie met pestilentie doen aankleven. De Heere zal u slaan met tering en met koorts en met vurigheid en met hitte. Nu kijk ik eens even, vurigheid en hitte. Maar vurigheid, dat is ontsteking. Dat wil zeggen met vurig of hete hele gezwellen. En hitte, dat is letterlijk, heb ik even gecheckt, ontsteking der lucht. Dus inwendige brand des lichaams waarop gedurige dorst voort. Nou, dat denk ik aan koorts bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, daar zal hij dus hun mee straffen en met droogte. Ja, dat heeft weer te maken met de natuur, met brandkoren en honingdauw. Zodat de oogsten mislukken. Die u vervolgens zullen totdat gij omkomt. De Heere zal u slaan, kijk, met zweren van Egypte. En met spenen. Nou, spenen, dat zijn, weet je dat? Dat zijn aanbeien. Ja, dat heet spenen, waarom weet ik niet. Maar het heet in ieder geval, het betekent aanbeien. En met droge schurft en met krausel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. Dus geen genezing tegen mogelijk. De Heere zal u slaan met onzinnigheid. En met blindheid. En met verbaasdheid des harten. Nou, dan heb je dat nu ook niet. Verbaasdheid des harten. En zie je nou dus zo'n ziekte als corona. Dus als je naar de Bijbel kijkt en je vraagt, wat de mensen ook wel eens zeggen, waar is God dan? Is dit soms een straf van God? Ja, hier zie je, is dat duidelijk een ziekte die op hun gelegd wordt in verband met hun ongehoorzaamheid. En ze zullen er niet van kunnen genezen. En in Exodus 15, vers 26 heeft hij dat toen al gezegd. Als je dat leest, dus dat is bij de voordat ze in het beloofde land zijn. Dit is dus 40 jaar daarvoor. Heeft de Heer dat ook tegen het volk gezegd. Als jullie je naar mij luisteren en al mijn inzettingen gaan houden, dan zal ik geen van deze krankheden op u leggen. Die ik op Egypteland gelegd heb. Want ik ben de Heere, uw heelmeester. Hij noemde het net ook de zweren van Egypte. Zie je, dus als jullie luisteren, dan zal ik dat niet opleggen. Met andere woorden, maar als je het wel doet, ga ik het wel doen. Nou, woensdagavond zijn we met openbaring bezig. En dan zie je het dus ook gebeuren, ja. Want in openbaring zie je duidelijk, als je op de tekst kijkt, in openbaring 16 vers 2, dan zie je dus dat die viool wordt uitgegoten door de engel op de aarde. En er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden. Dus dat zijn ook de Joden die het merkteken van het beest hebben. Ja, ze doen aan afgoderij. En dan worden ze gestraft met zweren. Vers 11. Zij lasten de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezeren. En zij bekeerden zich niet van hun werk. Zie je, dat is duidelijk een straf van God. Dus als je kijkt in de Bijbel, is het een oordeel van God, ziekte? Dan zeg ik, als je in de Bijbel kijkt, dan zeg ik, ja, dat is een straf van God. Maar dan moeten we dus opletten, ja. Want wij zijn natuurlijk genadegelovigen. En we weten over het woord de waarheid wat je recht moet snijden. Maar niet iedereen weet dat. Dus als je dit zo bij elkaar ziet, wat zeg je dan? Dan is de vraag dus ook, dat die bij de mensen komt, is corona dan een straf van God? En dan zeg je, nou ja, als ik dit zo lees, dan zeg ik, ja, dat moet haast wel, toch? Dat moet haast wel. De gedachte, hoe ze daarmee ook onder andere opkomen, want je hoort het nu om je heen, niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland, daar zal ik zo meteen nog iets over laten zien. Maar de gedachte die erachter zit, kijk, in Jesaja 46 vers 9, daar staat, die halen ze ook vaak aan, die tekst. Dat heb ik inmiddels begrepen. Ik ben natuurlijk ook even op onderzoek uitgegaan en dan kwam ik dit dan tegen. En dan zegt Jesaja, zegt God tegen Jesaja, gedenk der vorige dingen van oude tijden af, kijk dat ik God ben. En er is geen God meer en er is niet gelijk ik. Ik ben de enige. Die van het begin aan verkondigt het einde en van ouds af de dingen die nog niet geschied zijn. Dus ik kan in de toekomst vertellen die gaan gebeuren. Die zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Met andere woorden, mijn raad zal bestaan, wat ik bepaald heb, dat zal gebeuren zoals ik het heb besloten. Dat is wat hier staat. En dan zie je ook bijvoorbeeld, en wordt dan gezegd, nou ja, oké, corona bestond nu, toen nog niet natuurlijk, maar bij God is de gedachte wel voor in de toekomst. Want hij kan dat gebruiken om inderdaad te straffen, bijvoorbeeld. Dat de mensen zich zullen gaan bekeren. Dat wordt ook vaak zo gedacht. In Daniël 4 vers 35, wat staat daar? En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. Kijk, en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Dus als je dit zo leest, nou, hij doet naar zijn wil. Hij is soeverein. Hij kan doen en laten wat hij wil. Is dat zo? Ja? God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Dat zal hij nooit doen. Zal hij ooit tegen zichzelf ingaan? Dat zal hij ook nooit doen. Maar hier wordt dus uitgelegd, wacht eventjes, wij hebben een soevereine God. Ja? En hij heeft met alles, als je dit zo leest, met alles en in alles een doel. Zoals we bijvoorbeeld lezen met Jozef in Genesis 50. Maar degene die het weten, kijk, dat heeft te maken met Jozef, die zijn broers, vader Jacob, die was dood. En zijn broers dachten nu, nou zal hij wel ons gaan straffen voor wat wij hem hebben aangedaan. Ze hebben hem natuurlijk verkocht, ze wilden hem eerst doden. En toen werden ze bang. Maar dan zegt Jozef tegen hun in Genesis 50 vers 20, gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Zeker. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het deze dag is om een groot volk in het leven te behouden. Snap je nu hoe de gedachte komt van hij doet wat hij wil, zijn raad, hij kan in de toekomst kijken en hij laat dingen gebeuren. Ik hoorde vanochtend ook even, ja, God laat het toe of hij laat het gebeuren. Nee, God heeft er een bedoeling mee. Bijvoorbeeld, wat we hier zien, met Jozef wat hem gebeurd is, dat heeft hij gebruikt ten goede. Want Jozef, je weet het, met het graan, die hongerjaren die kwamen en zijn familie werd gered. Dus dan wordt dat zo uitgelegd. Dus wat er nu gebeurt, dat is dus wel door God en hij is soeverein. Kijk ook in Psalm 103 vers 19. Hij heeft een doel ermee met wat hij. Dus het komt bij hem vandaan. En Psalm 103 vers 19 is daar een voorbeeld van, wat dan ook gebruikt wordt. De Heer heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Dus ja, men gelooft aan zijn koninkrijk, hè, we zijn nu al bezig in zijn koninkrijk toch, wordt ook vaak gezegd. En zijn koninkrijk heerst over alles. Hij heeft alles onder controle, hij is soeverein. En hij heeft zeker alles onder controle, maar ik bedoel het op een andere manier. Hij is soeverein en hij gebruikt nu corona om zijn doel te bereiken voor zijn glorie. Zo wordt het dan uitgelegd. In Spreuken 19 vers 21. In het hart des mensen zijn veel gedachten, maar de raad des Heeren die zal bestaan. Mensen kunnen veel bedenken en dat is zo, maar de raad van hem, wat hij besluit, dat gebeurt. Nou ja, veel tekst, ik weet het, maar toch. En dan komen we natuurlijk bij die tekst die vaak gebruikt wordt. Dus als je dit allemaal in je achterhoofd hebt, ja, is het de straf van God? Hij heerst over alles. Hij gebruikt dingen of hij doet dingen in de wereld om zijn doel te bereiken tot zijn eer en glorie. Zelf dat soort dingen als ziektes. Kijk, Romein 8 vers 28 is natuurlijk De tekst die dan samen met die van Jozef natuurlijk in hetzelfde verlengde gebruikt gaat worden. Wat zegt hij daar, die Romeinen 8 vers 28. Wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus al die dingen die je ziet gebeuren, die zal hij doen medewerken ten goede. Zeer zeker. Dus door corona, laat het zo zeggen, God heeft corona in de wereld gebracht en gebruikt dat nu voor zijn glorie. Nou, oké. Wat doe je dan als je in de Bijbel kijkt? Als je zo denkt, hè, ik zeg even hoe er gedacht wordt en hoe men dus teksten uit de Bijbel daarvoor gebruikt. En als je één tekst in de Bijbel citeert, heb je natuurlijk altijd gelijk, want het is waar. Maar we moeten het wel in het brede perspectief zien en zeker in het licht van de bedelingen. Maar daar kom ik zo meteen nog op. Ik vertel even hoe men dus denkt, hoe men daarop komt. En hij, zijn koninkrijk, heeft alles. En hij doet dingen voor zijn doel en zijn glorie. Nou, als dit allemaal gebeurt, dan is dus de bedoeling dat de mensen zich bijvoorbeeld gaan bekeren. Of hij straft gewoon voor hun zonde, wat ze gedaan hebben, wat we ook hebben gelezen. Nou, dan komt de tekst uit 2 Kronieken 7 vers 13. Ik weet dat die in Amerika veel in de evangelische wereld gebruikt wordt. Hier misschien ook, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het is wel een logisch iets. Want als hij daar zegt, dat is het gebed van Salomo met de tempel. Dat hij ingewijd gaat worden. En dan zegt hij, zo ik de hemel toesluiten dat er geen regen zijn. Of zo ik de sprinkhaan gebieden het land te verteren. Of zou ik pest onder mijn volk zenden? Nou, dan zie je. Mijn volk. En wie is dat volk? Dat is natuurlijk Israël. Hè? Je ziet wat ze in de dominee doen, ze de priestelijke zegen uit Deuteronomium. De Heere zegen u en behoed u. Maar dat is allemaal voor Israël. En dat is met dit ook zo. Dit is voor Israël. Dan zegt hij, dan zal ik pest onder mijn volk zenden. Maar als je dat op jezelf betrekt, wacht even. Geen regen. Nou, weet je. Wat denk je van die bosbranden in Australië? Daar zijn ook mensen die denken, ja zie je, dat is ook van God. Of sprinkhanen, wat denk je dan aan? Kenia, pas. Dat zijn allemaal rampen en toestanden in de wereld, die dan door God in deze wereld gebracht worden om hen te straffen. Of, en als dat dan gebeurt, kijk, of ik pest onder mijn volk zende, nou lees dat nu in dan bijvoorbeeld corona. En mijn volk over de welke mijn naam genoemd wordt, en dan ziet men natuurlijk zichzelf in, de wereld. Maar mijn volk, dat is Israël hier. En als ze zich dan verootmoedigen en bidden, zijn mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen. Kijk, dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. Zie je de logica erin? Helemaal, als je dat allemaal zo leest en het bij elkaar optelt. Dus ja, de uitleg is dan, ja, zie je, dat is nu eenmaal zijn wil. En God straft. En je hebt ook de kant van die zegt, ja oké, dus dat gebruikt hij. Want de zonde, hè, door homohuwelijken of door euthanasie of door abortus, je kan van alles bedenken. De wereld is zo goddeloosheid verdwaald. Dan krijgen we nu de corona om hun weer te dwingen dat ze zich gaan bekeren. Dus dan kan je zeggen, dan is corona een straf van God. Ja, ziektes, heel logisch. Geredeneerd. Nou, en kijk, dus corona is een straf van God, als je dit dus allemaal zo bekijkt. En ik had van de week een krantartikeltje, een stukje, daar las ik in. Kinderen zijn medeschuldig dat het coronavirus slachtoffers maakt. Dat schrijft dominee, het staat in de krant, dominee Achteres aan de kinderen in de Bethelkerk, een gereformeerde gemeente in Werkendam. Een hele erge ziekte is in de wereld gekomen, schrijft Achteres. Zo erg dat veel mensen daaraan sterven. Bid maar of de Heere jou en alle mensen in de gemeente wil sparen. Jullie zullen vast wel nagedacht hebben hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonde. Nou oké. Maar hij zegt wel eerst dat de kinderen medeschuldig zijn. En dat bedoelt hij natuurlijk door de zonde. Maar de Heere woont in de hemel en die ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en bij de kinderen. Zij doen boos, praten boos en denken boos. Daarom is de Heere toornig op ons. Daar heb je het. Daarom is hij toornig op ons en stuurt hij een ziekte. God stuurt het coronavirus ons om ons te straffen. Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt met de verkeerde dingen. Dus ook de gelovigen. Ik ben een gelovige, dus hij zou mij ook straffen. Want ik moet leren bidden en dat soort dingen. Ja. De Heere wil dat je niet meer zoveel houdt van al je mooie spulletjes. De Heere wil dat jij niet zoveel tijd verknoeit achter je computer. Enzovoort, enzovoort. Je ziet hier duidelijk dat hij heel duidelijk dat virus stuurt om te straffen. Dan zie je ook verder nog een stukje. Ik zal niet helemaal lezen, maar... De gereformeerde gemeente hoorde tot de uiterste rechterflank van protestant Nederland en legden al eerder een verband tussen het virus en de noodzaak tot bekering. Christen beleiden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen, schreef het Reformatorisch Dagblad. Niet corona heerst, maar God regeert. Kijk, daar heb je het. Wat ik net las, hè. Hij heerst over alles, zijn koninkrijk. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak. Hij zendt ziekte, zoals ooit de plaag in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Net als ooit tijdens cholera-uitbraken zou de regering speciale biddagen moeten uitroepen om tot inkeer te komen, is hier de conclusie. Nou ja, dus dat is, je ziet het, dat men dat dus concludeert op basis van onder andere de teksten die we net hebben gelezen met elkaar. Oké, dat is dan wat gedacht wordt en wat ook geleerd wordt, dat de straf van God is. Nu de waarheid en nu de oplossing, ja. De waarheid en de oplossing. Wat is de oplossing? De oplossing is dat wij moeten het woord de waarheid gewoon recht snijden. En dan weet je of het een straf is van God of niet. Dat het een straf van God in de Bijbel is, dat we dat lezen in de Bijbel, daar kunnen we keihard, glashard en helder in zijn, ja of zeggen. Maar is het nu ook voor ons zo? Nou, Paulus zegt dus, snijd het woord de waarheid recht. Wees een arbeider die niet beschaamd wordt. Ja? Beproef het allemaal. Ja? We moeten het woord en waard recht snijden. En dan gaan we natuurlijk naar Efeze 1 vers 9. En dan zien wij, wat is dan precies de wil van God? En hoe handelt hij nou in deze tijd? En Paulus zegt duidelijk in Efeze 1 vers 9. Dat hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen. Hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. Nou, we weten, als we in het Oude Testament net hebben gelezen, en we hebben ook in Openbaring even gezien, dan weten we, dat is allemaal wat op de aarde is. Ook de Heer Jezus die op aarde liep, kwam om de verloren schapen van het huis Israël zaad te maken van hun zonde. En hij kwam als de toekomstige koning voor het aardse koninkrijk. En dan zal de wereld in Christus gebracht gaan worden. Dat is nu nog toekomst. Omdat de bedenkende genade er is tussengekomen en wijde zijn. Maar het tweede gedeelte, kijk, dus dat in de hemel is, dat zijn wij. En dan zegt hij, in hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij zie ook wij staan. Hier spreekt hij over het lichaam van Christus. Net lazen we allemaal teksten. Als het over ons gaat, of wij, is dat het volk Israël. Let op. Dit is de waarheid, dit is de oplossing. En dan in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, kijk, naar het voornemen, dus in overeenstemming met het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. God werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. Zo werkt God nu op het ogenblik. Hij heeft een besluit gemaakt en in overeenstemming daarmee gaat hij dat uitvoeren. Maar hoe gaat hij dat doen? Hoe werkt hij dan? Nou, via vers 11 dus, in overeenstemming met het besluit van zijn wil. Dat voert hij uit. Hoe gaat hij dat doen? Gewoon, ik ben soeverein, boem, 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 boem. Nee, dat doet hij via het lichaam van Christus nu. En voor ons via Israël en na ons straks ook Israël. En zo voert hij zijn plan uit. Dat doet hij met de gelovigen. Dus ja, dat het hele land moet gaan bidden, wat ik net las, voor bekering. Hoe gaan gelovigen nou tot God binnen, tot bekering? Dat is alleen via het lichaam van Christus en zijn woord. En dan zie je in Efeze 2 vers 10 ook, dat wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Nou, je hoort nu ook heel veel over goede werken doen. En wij zijn één en ik ben er ook blij mee. Natuurlijk, het is beter dat ze goede werken doen als slechte werken doen. Maar van de week hadden wij iemand voor een offerte voor de verhuizing. Daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. En een hele aardige man, die heeft ons ook verhuisd vanuit Nieuwegein naar Sassenheim toen de tijd. Maar hij zegt, ja, ik heb ook wel eens een verhuizing gewoon helemaal gratis gedaan. Ja, dat was voor een gehandicapt iemand, volgens mij vertelde hij toch, ja. En hij zegt, ja, gewoon, hè, toch heerlijk dat goede gevoel. Precies. Het is, je kan het doen om een goed gevoel te krijgen. Of dat misschien de Heer jou wel heel erg gaat belonen daarvoor. Maar let op, inderdaad, goede werken doen die God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. En wat heeft God voorbereid dan? Hij heeft alles gedaan aan het kruis. We zijn uitverkoren in hem. We zijn tot kinderen gemaakt. Aanhang tot kinderen. We zijn verzoend met hem. We hebben een erfdeel gekregen. We hebben de vergeving van zonde. En dat we daarin gaan wandelen. En dan gaat hij via ons werken. Kijk. Die God voorbereid heeft. Hij doet het in ons. Dat we daarin gaan wandelen. En dan zie je ook heel duidelijk. Dat zo werkt hij. Alleen je moet het geloven dat het werkt. En ik zeg het niet goed. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Die tekst hebben we vaak gelezen. Het is niet zomaar Gods woord dit. Je kan het lezen als kennis gewoon. Maar wij zeggen altijd. Lees wat er staat. Geloof wat er staat. Dan krijg je ook wat er staat. En daar draait het om. Geloof het dat dit Gods woord is. Want zo werkt God in deze tijd. En niet via ziektes en omstandigheden. En dat hij de mensen op die manier iets probeert duidelijk te maken. Of dat hij ze straft. Dat is al helemaal geen waarheid op het ogenblik. Ja? Maar je ziet het dat ook werkt in u dat gelooft. Dus dan gaat hij ook in mij werken. En dat zie je ook in Filippenzen 2 ook heel mooi staan. Vers 12. Alzo dan mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt. Niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen. Nou, wij kennen Paulus persoonlijk natuurlijk ook niet. En hij is nu ook niet. Maar we hebben wel het woord, de waarheid en zijn brieven. En werkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven. Dan denk je, oh, moet ik het vanzelf doen? Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen, Gods geest getuigt met mijn geest. Met vrees, ik ben niet bang voor God, helemaal niet, ook met beven. Maar ik heb wel ontzag voor hem. En zijn woord, dat is voor mij zijn woord. En ik erken het als zijn woord, de autoriteit. En dan ga ik mijn zaligheid werken. Ik hoef het niet te krijgen, want ik heb het al gekregen als gelovige. Maar dan zie je ook, het is hij die in mij werkt. Zowel het willen, mijn wil wordt beïnvloed. Dus zijn wil, dat wordt, hoe zeg je nou? Ik heb mijn wil, maar mijn wil wordt nu ondergeschikt aan zijn wil. Ik weet nu zijn plan. Dat heeft hij geopenbaard. En speciaal voor ons in de brief van apostel Paulus. En zo ga ik met mijn zaligheid, met mijn heiligheid, met mijn rechtvaardigheid, wie ik ben, ga ik daarmee de dingen doen volgens het woord. Hij werkt in mij. Het willen en het werken, kijk naar zijn welbare. Dus de vraag is, hoe werkt God nu dan? Nou, in deze tijd van genade, via het lichaam van Christus. Via het woord. En zo voert hij zijn plan uit, via dat lichaam van Christus. En geen uitwendige omstandigheden, wat nu, waar eigenlijk de meesten gewoon denken, tenminste degenen die religieus zijn, of die het woord der waarheid niet recht weten snijden, die denken dat hij dan zo werkt. In de omstandigheden ook bijvoorbeeld. Nou, dat is dus niet waar. Nou, de waarheid en oplossing is het woord en waarheid recht snijden. Wij kennen zijn wil en weten hij werkt via het lichaam van Christus, via zijn woord nu. Het tweede is dat wij moeten ook nuchter zijn. Ja? En dat is het tegenovergestelde dat je in onzekerheid bent en dat je helemaal op hol slaat. Nuchter zijn. Heel nuchter. 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 zegt het ook. Laat ons niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Maar wij die dus daar zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en der liefde en tot een helm de hoop der zaligheid. Dat vind ik ook een goeie. Wij zeggen heel vaak, ja, wij Nederlanders zijn nuchter. Maar, nou, ik las net dat artikeltje toch, of tenminste uit de krant, drugs, dranks en porno. En nou ja, dan blijf je niet helemaal echt nuchter hoor. Dat is allemaal om natuurlijk de angst, de pijn, dat gevoel allemaal weg te verzachten. Dat het verdwijnt. Dat zoekt de mens. Je ziet de mens als zich helemaal aan zichzelf zijn overgelaten. En ze hebben niet Gods woord. dan zie je waar ze hun toevlucht tot nemen. Dat zijn de begeerlijkheden des vlezes gewoon. Nou, want dat vlees dat stopt niet hoor met quarantaine. Als wij in quarantaine zijn, dan gaat het gewoon door. Dat vleeselijke begeerte. En die moeten wij niet verzorgen. Verzorgt het vlees niet op begeerlijkheden, zegt hij. Dus ja, met andere woorden, nuchter zijn. Nou, dan denk ik bijvoorbeeld, ik sprak Maarten van de week ook met mijn vriend telefoon. Als je even in de geschiedenis kijkt, er zijn natuurlijk al vaker pandemieën geweest. Epidemieën, pandemieën. Ik weet niet zeker of het in 1918 was, maar toen is er ook in ieder geval een grote pandemie geweest. Maar je hebt natuurlijk ook, dat is sowieso, want Maarten wist dat nog van zijn vader. Maar in het verleden heb je natuurlijk ook de Zwarte Dood gehad. De pest, dat was volgens mij nog eerder. Maar in 1918 was het, als ik het goed gelezen heb, maar sowieso is het een keer gebeurd, was er ook een pandemie en dat kostte 50 miljoen doden. 50 miljoen doden. En niet op een bevolking van 7 miljard wat we nu hebben in de hele wereld. Nee, dat was toen 33% van de wereldbevolking. Dus doe maar maal 3, had je toen 150 miljoen mensen. Dat is natuurlijk veel minder. Dus dat is een gigantische prijs heeft dat gekost. Gigantische hoeveelheid doden. Dus denk, wacht eventjes. Dan zeg ik, ja, ik wil het niet kleineren. Maar zover zijn we nog niet. Dus je moet ook een beetje nuchter blijven. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je dat doet. En natuurlijk Efeze 6 vers 10. Dat wij worden gesterkt door, ik weet niet of ik het heb opgeschreven, ik geloof het wel. Voorts mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Dus dat zijn die drie dingen. De waarheid en de oplossing. Het woord en waarheid rechtsnijden. Dan is het een eind aan de verwarring. Ook in je dagelijks leven met alles wat je opkomt, gebruik ook je gezonde verstand. Omdat met alles weet je ook niet. De geleerden en de minister-president en zo, die weten het ook niet allemaal 100%. Ik hoorde vanochtend ook nog dat, van de ChristenUnie zeggen, dat Rutte had ook gezegd, van de 50% die ik weet, wil ik 100% een goede beslissing nemen. Nou, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Hij ook trouwens. Ik denk, ja, verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik wil, maar het geeft ook iets aan van, we weten dus echt ook niet alles. Ja? En dat is met iedereen zo. Dus wees ook nuchter, laat je het hoofd ook niet op hol brengen. En word gesterkt door zijn genade. Met andere woorden, waar we het vorige keer ook hebben over gehad, je moet je hart behoeden. Behoed je hart. En hoe doe je dat? Ik heb het geloof niet afgedrukt. Ja, behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Dus je hart kan je beschermen, want alles wat je doet, dat doe je met je hart. In het tweede gedeelte van Colossense heb ik het daar ook nog even over. En dat we ook niet gaan vrezen voor kwade geruchten. En dat komt allemaal op je af. Negatief nieuws, slecht nieuws, slechte tijdingen. Die krant ik net las, je wordt er helemaal mee volgegoten. En dan behoed je hart dus door het allemaal bij de Heere bekend te maken. Nou dat weten we dus nu. En dan zeg je, hoe komt dan dit in de wereld, de virus? De virus, hoe komt die ziekte in de wereld, ja? En dat hoor ik vanochtend ook even. En dan, als de vraag gesteld wordt aan een gelovige, ja, maar hoe komt het dan dat dit allemaal gebeurt? Waarom zit God erachter? Waarom dat dit allemaal gebeuren dan? En dan krijg ik dus een antwoord. Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet, dan denk je. Dat weet ik niet. Hoezo weet je dat niet? Natuurlijk wel. Hoe komen de ziektes, hoe komen de virussen in deze wereld? Ja, nou, dat is toch heel duidelijk. En Romeinen 5 vers 12, en die heb ik precies niet ingezet in op het A4'tje. Dus Romeinen 5 vers 12... Dat is het enige die ik vergeten ben. Dat is eigenlijk. Zat hij er toch wel in? Oh, toch. Ik dacht dat ik hem vergeten was. Nou, Romeinen 5 vers 12. Dat is dus hoe het in deze wereld gekomen is. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En door de zonde de dood. Als zo de dood tot alle mensen doorgaan is. In welke alle gezondigd hebben. Dus je zou kunnen zeggen. Het allergrootste. Het allergrootste. Dodelijkste virus, zo noem ik het maar even, in de context van waarin we nu leven, ooit het belangrijkste en dodelijkste virus wat de mens besmet heeft, dat is bij Adam in de wereld gekomen. En dat is, Ja, het is natuurlijk misschien een seriaal flauw grapje, maar dat is dus wel de virus, dat is de zonde. Dat is het meest besmettelijke wat er is en dat krijgt iedereen bij zijn geboorte. En dat is gebeurd bij Adam. Dat is dus wat iedereen besmet heeft. Het gevolg is natuurlijk met Genesis 3, dan weet je dat Adam heeft gezondigd. Eva was verleid, maar Adam heeft gezondigd. Hij heeft niet ingegrepen. Hij heeft het laten gebeuren. En dan zie je gelijk, daar zie je de straf van God op dat moment. En dan lezen wij in Genesis 3, vers 17. En tot Adam zei hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten. Kijk, zo zei het aardrijk om u in het wil vervloekt. Dan heb je het antwoord. De aarde is niet in gezegend, die is in de vloek. En het wordt geregeerd door de zonde. Door de zonde in de mens. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen door voortbrengen. Nou, als het koninkrijk van God op aarde is, dan zijn die doornen en distels weg. Dat heeft ook met de zonde te maken. Nou, je ziet het, kan allemaal heel erg mooi en leuk eruit zien. Maar het brengt toch doornen en distels. En dan zie je nu, denkt men ook, we hebben alles onder controle. Met bedrijfsleven, met je verzekering, je pensioen. En opeens is in één klop is alles weggevaagd. Ja, welkom in het leven. Het is door de vloek op deze wereld. De zonde die in de wereld gekomen is. Doorn en distelen. En dan ook in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aarde wederkeert. Terwijl gij daaruit gekomen zijt. Want kijk, gij zijt stof. En gij zult tot stof wederkeren. Ja, daar word je dus niet blij van. Maar dat is wel zo. Dat is dus door de zonde. Dat is dus het virus wat het allergevaarlijkste is. En wat de mensen allemaal besmet. In Romeinen 8 vers 18 tot en met 20 zie je ook dat hij drie keer over zuchten spreekt. Zuchten, zuchten, zuchten. Dat is de reden. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Het is allemaal ijdel. Het is vervloekt. Het leidt allemaal tot niets. Ook al lijkt het allemaal nog zo mooi. Als er één ding duidelijk wordt in deze tijd. Is dat de mensen daarmee geconfronteerd worden. En daarom zijn ze zo beangst. Ze hebben geen zekerheid meer die ze dachten. Paulus waarschuwt ook met de rijken dat ze niet hun vertrouwen stellen op de ongestadigheid, op de onzekerheid van hun rijkdom. Nou, wij zijn heel erg rijk, hè. Het mag best een beetje minder. Maar we hebben allemaal, de mensen hebben allemaal hun vertrouwen gesteld op hun rijkdom, op hun goederen. Dat ze het maar goed mogen hebben. Alles goed geregeld. Nee, het is allemaal aan de ijdelheid onderworpen sinds Adam dat hij gevallen is. Niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. Nou, nu zucht het gewoon iets extra. Maar denk aan in het verleden, al die oorlogen, alle ziektes, epidemieën, pandemieën die er allemaal geweest zijn. Het is nooit anders geweest. En dat is tot op de dag van vandaag gewoon nog steeds aan de orde. Het is in baresnood, dus het wordt erger en erger en erger, zeer zeker. En niet alleen dit, maar kijk, de gelovigen moeten niet verrast zijn. Wat staat er? Ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij hebben de Heilige Geest, wij zijn Gods kinderen, maar ook Gods kinderen, kijk, zuchten in onszelf, verwachten de aanneming tot kinderen. Nou, gelukkig hebben wij die hoop, een verwachtende aanneming van ons lichaam. Dan krijgen we een nieuw lichaam. Nou, ik ben nou 63, ik ben lichamelijk best wel sterk met mijn werk. Maar ja, ik merk natuurlijk ook wel dat mijn lichaam natuurlijk toch niet altijd het eens is. Als ik bepaalde dingen wil gaan doen, omdat het dan, ja, dat ik mijn voeten voel, dat merk ik nu ook wel. Of mijn gewrichten enzovoort enzovoort. Dus ja, maar ik ben niet verbaasd. Dus dat is wat mij zelf betreft. Dan kan iedereen nog zeggen, nou oké, dat komt omdat je ouder wordt. Maar ook de omstandigheden waar ik geen invloed op heb, ja, dat overkomt mij ook. Ik kan op de weg rijden, op een tweebaansweg. En iemand zit te appen en die knalt bij op mijn auto. En kan ook gebeuren. Daar heb ik geen invloed op. Dus dat is nou eenmaal de zonde in de wereld waardoor dit allemaal gebeurt. En dat, ja, dat is dus het gevolg. Dus de ziekte en zo, wat wij zien, dat is het fysieke gevolg van de geestelijke ziekte. Want dat is de zonde, dat is het virus. Maar de oorzaak van ziektes ligt dus in de zonde die in deze wereld gekomen is. En dat besmet dus iedereen, want dat gaat helemaal terug naar Adam. Ik heb het van mijn vader, ik heb het van mijn opa, en dan gaan we helemaal door naar Adam. En daar komt het vandaan. En Jesaja 1 die zegt ook, dat Israël, heeft het over Israël, is van top tot teen ziek. Noemt hij echt ziek. Van top tot teen. Helemaal. En bij Paulus zien we in Romeinen 5 vers 12, de zonde is tot alle mensen doorgegaan. Nou ja, oké, dan is de vraag, als we even bij de zonde blijven, dat is natuurlijk het allerdodelijkste, is dan hier een, in deze tegenwoordige tijd met al die termen, is hier dus een vaccin voor? Of een viruskiller, zeg maar. Nou, in verband met corona hebben ze dat nog niet. Ze zijn druk aan het zoeken. Dus wat kunnen wij doen met corona? Wil je niet besmet worden? Of ik was van de week ook aan het werk bij iemand. Nou ja, constant de deuren open. Ik moest een aantal deuren door. En weer naar de auto heen en weer, heen en weer. En elke keer met die deur. Nou, op een gegeven moment heb ik ook die deurklink gewoon gepakt elke keer. En daarna, als ik klaar was, ging ik dan. Nou, wat doe ik dan? Kijk, dan heb ik hem staan. Hup. Nou, dan sta je er weer. En dan voel je weer enorm staan. Dan denk ik. Ik wil zullen ze wel niet denken, want dan overdrijft hij toch. Maar er loopt van alles ook in huis, dus je moet. Ik wil ook niet dom zijn. Maar dat is wat we doen, dan gebruik je dat. En dat is voor dagelijkse reiniging ter voorkoming van dat je besmet wordt. Dus dat is op het ogenblik, zolang er geen vaccin is, is dat gewoon de enige het middel, zolang er niks is. Moeten we het daarmee doen. Nou, geestelijk gezien met ons gaan we natuurlijk naar Romeinen 3 vers 23. Hoe kom ik nou van dat virus van die zon af? Dus hopelijk kijken ook mensen die nu zoekende zijn. Want als er één ding goed is met die coronaziekte, dat mensen nu bepaald worden bij de eindigheid van het leven. Dus wij hebben een geweldige kans om het evangelie te verkondigen aan de mensen die het niet meer weten. Nou, dan zijn dit de teksten. Kijk, Romeinen 3 vers 23. Als we weten het komt door de zonde en daardoor de ziekte. Nou, het zondeprobleem moet opgelost worden. Dan gaan we natuurlijk naar Romeinen 3 vers 23. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen heeft gezondigd. Allemaal zijn ze in Adam. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Kijk, door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is hetgene wat het virus van de zonde wegneemt. De enige mogelijkheid kunnen wij zelf niet doen. Niemand kan de prijs betalen. Om zijn ziel te verlossen. Om van die zonde af te komen. Dat kan niemand. Alleen in Christus. Dus zit niet in het feit dat je geld geeft. Zit niet in je goede werken. Het zit niet in dat je naar de kerk gaat. Het zit in een persoon. Christus Jezus. Welke God voorgesteld heeft. Tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. God stelt hem voor tot een verzoening. Dat wil zeggen, als je verzoend bent, dan krijg je vrede. De mens is in vijandschap met God. Door Adam. Door het zondevirus. Is iedereen geïnfecteerd. Maar door Christus, kijk, die is geofferd op Golgotha en daardoor krijgt God nu zijn genoegdoening, de prijs voor de zonde is betaald. En dan ben je verzoend, want hij heeft, kijk, wij moeten geloven in het bloed van Christus, maar het is heel belangrijk dat God ook gelooft in het bloed van het offer, en dat heeft hij gedaan, want van dieren kon het natuurlijk niet vergeven, maar het bloed van zijn eigen zoon, wat die zonder zonde was, ja, daar gelooft hij wel in. En dan zie je tot betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zijn en rechtvaardigen degene die uit het geloof van Jezus is. Hij rechtvaardigt iedereen die gelooft dat Christus stierf voor zijn zonden is opgestaan. En dan ben je van je zonden verlost. Ja, dan ben je virusvrij. Dan ben je vrij van die ziekte van de zonde. Dat is het dus. En dat is de boodschap die wij nu aan de mensen verkondigen. Het is door zijn bloed. Zijn bloed alleen was zonder het bloed van Christus. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Absoluut niet. En daarom moet je met het evangelie. Moet niet gewoon een boodschap. Een mooi verhaal zijn. De naam van Christus. En helaas merk ik vaak dat dat ontbreekt in de prediking. De naam van Christus. Het kruis en zijn bloed. Dat moet verkondigd worden. Want dat is de enige hoop voor de mens. Waardoor ze van het werkelijke virus, wat de oorzaak is, bevrijd kunnen worden. Want als jij het virus oploopt en je gaat dood, waar ga je dan heen? Ja, dat is een belangrijke vraag. Dus de zieken zelf, Christus zei het al in de evangelie, dat zijn de ziektedragers van de zonde. Want in Markus 2 vers 17, Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet voor nodig. Maar die ziek zijn, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar kijk, zondaars tot bekering. Zondaars, dat zijn de zieken, dat zijn degenen die het virus van de zonde dragen. En die, daar kwam hij voor om hun te roepen tot bekering. Dit gaat over Israël, dat weet ik wel, maar je ziet hier ook het, de gezonde mensen en je hebt de zieke mensen. En dat is iedereen. En hoe komt dat dan? Nou, wij zijn zeg maar zelf de dragers. En dat helemaal maar via je vader en je opa. En uiteindelijk ga je door naar Adam. Maar wij weten, in deze tijd van genade. Ja, het komt allemaal bij Adam vandaan. Maar uiteindelijk, wie ligt er aan ten grondslag? Satan, die heeft natuurlijk Adam, Eva verleid. En Adam, allebei zijn ze het hof uitgedreven. En Paulus noemt het ook dat wij dus naar de overste van de macht de lucht gewandeld hebben. Dus voordat ik gelovig werd, werkte zijn geest in mij. En had ik dat in mij. En hij is degene, ja, die, en dat is eigenlijk het onderwerp dus ook, van het meest gevaarlijke virus waarover de overheden en de experts en de kranten en zo allemaal niet spreken. Ja, nee, dat klopt ook. Dat hoor je dus ook niet. Daar wordt niet over gesproken met al dat nieuws. We zoeken naar een virus en alles. En waar komt het vandaan? Hoe zit het? Niemand die het weet. Maar wij weten waar het wel door komt. En dat wordt natuurlijk verzwegen. Want Satan is de god van deze eeuw. En wat doet hij? Hij verblindt de zinnen van de mensen. 2 Korinther 4 vers 4. Ja? In welke de god deze eeuw de zinnen verblind heeft. Dus het grootste gedeelte van de mensen is verblind. Maar helaas zijn ook heel veel gelovigen van het lichaam van Christus ook de zinnen verblind. En Satan wil het graag zo houden. Dus wat zien wij nou? Ik sta in deze wereld. En ik ben een gelovige. En ik ben een gelukkige gelovige die het woord en waard weet recht te snijden. Dan kijk ik omheen. Dan zie ik de ongelovige wereld. Die het niet weet. Maar dan zie ik helaas ook leden van het lichaam van Christus. Die het ook niet weten. Ook geen antwoord hebben. En er is een antwoord. Maar hoe komt dat? Satan heeft de zinnen van de ongelovigen verblind, maar helaas ook van gelovigen. En dat doet hij, zodat dit natuurlijk niet verteld wordt. Ja, absoluut. Niemand die praat er inderdaad over. Terwijl dit, dat is een zondeprobleem, dat virus is veel gevaarlijker en dodelijker dan het corona. Vanaf Adam al. Dat dit virus is er al vanaf Adam. En waarom zeg ik, is dat veel gevaarlijker en dodelijker? Nou ja, kijk, coronavirus, dat is een virus, dat loopt niet iedereen op. En nou, daar kan je dus dood aan gaan. Nou, als je gelovig bent en je gaat dood, dan weet je, dan ga je niet naar de hel. Maar de zonde, die stuurt iedereen naar de hel. Absoluut. Dat virus, daar is gewoon geen medicijn voor, behalve de Heer Jezus Christus. Goed dat je dat zegt. Ik word even gecorrigeerd. Ik zei net dat de ongelovigen naar de hel gaan. Nou, dat is natuurlijk.
Nee, de gelovigen.
Dat de gelovigen naar de hel gaan. Nee, dat is natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. De ongelovigen gaan naar de hel. Nou, maar wij zijn dus bevrijd van het virus. Als ik zeg, ik ben een gelovige, ja? En wat je natuurlijk ook in deze tijd krijgt, de complottheorieën. Die hebben we natuurlijk ook volop. Ja, wie weet zit er wel achter. En dan ziet men, nou kijk, China grijpt zijn kans. Ja, die grijpt zijn kans. En het draait in deze wereld eer, macht en geld. Ook met die landen, het draait allemaal daarom. En als ze de kans krijgt, zullen ze de macht grijpen, ja. En al die complottheorieën, ik weet het allemaal niet hoe het achter de schermen zit. Ik ben helemaal niet van de complottheorieën. Het is een iets soort nieuwsgierigheid van de mensen, wat ze ook graag willen zien. Ze hebben niks anders te doen, denk ik. En je weet, als mensen niks te doen hebben, dan gaan ze van alles bedenken en doen. Maar het is wel zo, er is natuurlijk een complot. Natuurlijk, Satan en zijn machten, engelen, met een andere evangelie en probeert de mensen blind te houden. Maar ik weet één ding, hij weet ook, dat noemt Paulus de verborgenheid en ongerechtigheid. Die werkt nu reeds. En dat is tegenovergestelde van de verborgenheid der godzaligheid. Dat is waar wij mee leven. De verborgenheid der ongerechtigheid, ja, dat is inderdaad zijn plan. Hij wil aanbeden worden. En eenmaal zal het zo zijn dat hij ook daar in deze wereld aan de macht komt. Natuurlijk, dus er zijn de vrijmetselaars. Weet ik wat voor complotten er allemaal zogenaamd zouden zijn. En die er misschien ook zijn. Maar maak je geen zorgen daarover. Er komt eenmaal, straks na de bedenkende genade, komt een enorm complot, inderdaad. En dat zal dan ook openbaar worden, de antichrist. En die zal deze wereld gaan verleiden. Maar laat je daar ook niet door verleiden, door dat soort dingen. Ja? Het houdt je alleen maar van het woord van God af. Dat weet ik met YouTube, het ene filmpje naar de andere. Oh, interessant, ik heb het ook wel eens gedaan. Ik denk, even kijken, nou, voor het weet, weer eentje kijken, weer eentje. En dat klinkt allemaal als eentje, je denkt, nou ja, dat klinkt... Maar iedereen kan wat roepen, tegenwoordig met YouTube. En ik hou me liever bezig, ik laat mijn gedachten liever bezig zijn met de Bijbel en met het woord van God. Dan weet ik zeker dat dat waar is. Dus nou, ik ben dus een gelovige die gered is door het bloed van Christus. Dus ja, er zijn voor de gelovigen ook nog twee besmettingen waar we voor moeten uitkijken. Dus het eerste besmetting, dat is door de zonde, het virus van de zonde, daar zijn wij van verlost. Wij zijn vrijgemaakt van de zonde, Romeinen 6. Al mijn zonden zijn vergeven, dat weet ik. Dus ik ben volledig genezen wat dat betreft. Maar er zijn nog steeds wel twee andere besmettingen voor de gelovigen. En dat noemt de Bijbel, die zijn gevaarlijk, die noemt die zuurdeesem. Het zuurdeesem. En het eerste zuurdeesem is het zuurdeesem van de fariseeën. Dat zei de Heer Jezus al in Matthäus 16, vers 6. En Jezus zei tot hen, ziet u en wacht u van de zuurdeesem der fariseeën. Het is ook een soort virus. Ik bedoel, alleen je gaat er niet dood aan. Maar dat is ook, Paulus zegt ook, een weinig zuurdeesem. Wat zegt hij ervan? Doortrekt het hele deeg. Het hele brood. Het hele deeg. Ja, dat zo. En dat doet een virus natuurlijk ook eigenlijk. Ja. Het brengt over en zo gaat het zich verspreiden. Paulus zegt ook, hun woord zal vooreten als de kanker. De mensen die zeggen, de opname is al reeds geschied. En dat slechte nieuws, dat is verkeerd, dat is een ketterse leer, dat gaat zich verspreiden, eten als een kanker. Ook een soort virus, als je dat niet gaat isoleren. Zoals met een echt virus. En dat hebben wij natuurlijk ook, ik las het net, maar ik heb het niet eens afgemaakt. Even kijken hoor. Ja. En wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en saduceeën. Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en saduceeën. Nou, je kan wel denken, ja, dat was toen. Dat was ook een zuurdeesem, want je weet, ze hebben de Heer Jezus Christus gekruisigd. Ze hebben het volk opgehitst en daarna hebben ze de apostelen vervolgd. Maar wat zijn dan de hedendaagse fariseeën en saduceeën? Je hebt de fariseeën, de rechtzinnigen, en je hebt de Sadduceeën, de vrijzinnigen. De rechtzinnigen, dat zijn in deze tijd de gelaten. En de vrijzinnigen, dat zijn de Korintiërs. Wat dat betreft is dat er nog steeds hoor. En dat virus is er nog steeds, die leer. En dan weten we, Paulus spreekt ook over, een leer van duivelen. He, dat zegt hij in 1 Timotheüs 4 vers 1. Heeft hij het over dat wij in de tijden komen nu, dat mensen zullen afvallen van het geloof. En dan zullen zich begeven tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Dus die leringen van de duivel zijn er allemaal om ons van de waarheid af te houden. En dus de mens te verblinden. Dus dat is ook waar wij mee te maken hebben. En nou ja, wat in 2 Korinthe 11 noemt hij het ook. Dienaren der gerechtigheid, valse apostelen van Christus. En de Satan schijnt als een engel des lichts en zo zullen zijn volgelingen, dienaren der gerechtigheid, dat zijn gelovigen die de waarheid verkondigen. Dat wil zeggen, maar niet recht gesneden. Dan gaan komen ze met de wet. En dat is een zuurdeesem. En daarom zegt hij in Galaten ook, waarschuwt hij, van ja, jullie zijn naar een andere evangelie gegaan en dan ben je vervloekt. En wat is een andere evangelie? Dat is de wet. En dan zegt hij ook, staat in de vrijheid waarmee gij lieden vrijgemaakt zijt. En dat is het gevaar van dat zuurdeesem. Ze nemen je de vrijheid af. Ik weet wat er ook gebeurt. Ik sta vast. Ik ben nooit onzeker. Want de grootste zekerheid die je kan hebben is... Dat heeft broeder Tom een keer tegen mij heel mooi gezegd. Dat ben ik nooit vergeten. En je weet dat zo is. Maar om het zo in die woorden te zeggen. Dat je zelf niks kan doen. Dan heb je 100% zekerheid. Als een ander het voor jou gedaan heeft. Ik kan niks doen. Als ik denk dat ik wel wat kan doen, dan weet ik ook dat ik heel vaak het niet goed zal doen. Dus dan kom je in die onzekerheid. Nou, dat is dus die verkeerde leer, ja. En dan heb je ook de wandel. Nou, je weet, in Korinthe hadden ze iemand die was een incestueuze situatie. En dat lieten ze toe in die gemeente. En dat noemt ze ook Dat was ook een zuurdeesem. En hij zegt dus, wat doet hij? Je moet die uit de gemeente zetten. Want anders steekt dat de rest van de gemeente aan dat je het toelaat. Het gaat tegen het woord van God in. Net zoals iemand gaat leren over de opname dat dat niet waar is. Nou, als iemand dat in de gemeente gaat verkondigen, je laat dat toe, dan gaat dat zich ook verspreiden en dan gaat het ander besmetten en dan blijft er van het woord en waarheid rechtgesneden niets meer over. Dus ja, wat doen we met allebei die leerlingen? De leer, dat die vervals gaat worden. De wandel, dat is een verkeerde wandel. Dat moet je wegdoen, dat moet je zuiveren. Dat ga je in een quarantaine doen. Dus mensen die dat verkondigen, die mogen niet in de gemeente komen. Maar wacht even. Quarantaine is dat het virus zal verdwijnen. En als het eenmaal weg is, dan mag je weer terugkomen. Dus dat is ook wat Paulus leert, want dat is ook de liefde natuurlijk, ja. Het is het doel om besmetting te voorkomen, maar niet dat ze blijvend weg zijn. Dus dan zie je ook, en zijn er die dingen verkeerd, de mensen die dingen verkeerd zeggen, die moeten eruit. Ik heb de teksten, dat kan je als je het uitprint voor jezelf gaan lezen. Van de tijd wordt het anders voor mij te lang. Maar dan moeten ze eruit en later zie je dat ze weer terug kunnen komen. Degene die een incestueuze situatie had in 1 Korinthe 5, zie je in de 2e Korinthebrief dat ze hem terug moeten nemen, ze moeten hem vergeven. Hij heeft zich bekeerd en het virus van die wandel die naar het vlees was, die werkelijk verschrikkelijk was, zo slecht, dat is, heeft hij zich van bekeerd. Dus dan is dat virus weg. Dus erkennen dat je gezondigd hebt. En dan neemt de gemeente dat persoon weer terug. Want het virus is weg. En dat is ook met de leer. Ja? Alverzoening bijvoorbeeld kan ook iemand gaan leren. Hebben we ook een keer gehad hier in de gemeente. En ik heb ermee gesproken. En nou ja, dan ga je iemand proberen te vertellen hoe het wel zit. Maar als ze niet willen luisteren, dan blijft hij in quarantaine. Of hij moet tot erkentenis van de waarheid komen. Want Paulus noemt het ook in 2 Timotheüs 2 vers 25... dat je moet degene met zachtmoedigheid onderwijzen die tegenstaan. Of hun God de enigheid bekering gaf, dat erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. Onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Zie je, bekering is mogelijk. En dat is ook de bedoeling van iemand in quarantaine zetten, ja. Zodat hij tot erkentenis van de waarheid weer mag komen. En uit de strik van de duivel, want dat is het. En dan ben je blij als ze weer terugkomen.
Hè?
De gezonde leer, exact. Dat is wat de mensen uit de strik haalt. Als ze naar andere leerlingen gaan, dan zijn ze bij de ongezonde leer. En dat is het virus wat de kerk helaas bedreigd heeft en nog steeds. En de kerk in zijn greep heeft. Want het grootste deel van het lichaam van Christus, ik kan het gewoon zeggen, zit in die strik. En dat komt omdat ze het woord en waarheid niet recht snijden. Dat kom je met al die verhalen die je nu ook hoort. Met onzekerheid. Is het van God? Of is het misschien een straf van God? Wat wil hij hiermee zeggen? Het antwoord is helemaal niks. Maar wij kunnen er wel ons voordeel mee doen. Door namelijk ons als gezanten van Christus op te stellen, wat we altijd moeten doen, en dan het woord en waarheid gaan vertellen. Weet je wat we ook moeten doen? Wij moeten niet alleen bij ons in de gemeente, als we het over plaatselijke gemeente hebben, de mensen in quarantaine plaatsen buiten de gemeente, maar wij moeten onszelf ook in quarantaine plaatsen. En hoe doe je dat? Nou, wij snijden het woord en waarheid recht, ja, absoluut. Dat doen wij, ja. Maar dat doen wij met degene die de Heere ook aanroepen met een rein hart, ja. Dus wat dat betreft, ja, zonderen wij ons, we willen ons niet afzonderen van de wereld en van de mensen, maar als het om de leer gaat, ja, die willen beschermen en zuiver houden. En dat is dus dat je dan ook, ja, wat dat betreft, de vreemde leerlingen en zo buiten de deur houdt. En waar noemen we dat? Wij zonden ons niet af, we zijn geen secte, maar wat de leer betreft, ja, iedereen mag komen, maar willen we die gezonde leer zuiver houden, zodat wij niet besmet worden. En we moeten niet denken, oh, dat overkomt ons niet, want Paulus zegt, wie mee te staan, ziet hoe dat hij niet vallen. We moeten niet denken, het gebeurt ons niet, want Salomo, je weet, dat was een geweldig beeld van de Heer Jezus Christus, maar later, door al die vrouwen die hij nam, is hij in afgoderij vervallen. En dan weet je niet wat je leest. Wat hij dan allemaal heeft gedaan. Compleet een beeld van de antichrist geworden is hij toen. Nou, laat ons dat niet gebeuren, ja. En daarom is het ook... Nee, zij mochten niet met vreemde goden. Ze mochten niet vermengen met het heidenvolk Israël. Zodat zij zuiver bleven. Dus ze plaatsen zichzelf als het ware in quarantaine. Zo geldt het voor ons ook zo. Om de boodschap gezond te houden. Is ook het beste voor mij, voor mijn hart. Zo behoed ik mijn hart. Dan door het woord waard recht te snijden. Met degene die de Heere aanroepen. Met een rein hart. Nou, dan komt de conclusie. Dus corona is geen straf van God. Het is ook niet gegeven aan ons om ons geloof te testen. Dat kan ook wel eens gedacht worden. Ja? Verdrukkingen kunnen wel een test van ons geloof zijn. Zeer zeker, dat is het nu ook. En helaas, veel mensen die weten dus niet mee om te gaan. Maar dan blijkt dus of iemand geestelijk is, of dat hij de Bijbel ja, als kennis heeft. Maar meer ook niet, er kan zelfs genadegelovigen overkomen. Maar één ding is zeker, God die verzoekt niemand. In Jacobus 1 staat dat. En hij zal ook anderen niet verzoeken. Hij kan zelf ook namelijk niet verzocht worden. Dus dat moeten we goed voor ogen houden. Hij straft niet. Het is ook niet door God gegeven om ons geloof te testen. Maar het is wel een situatie waarin ons geloof getest wordt. Dat zeer zeker. Dus we moeten nuchter zijn en in overeenstemming met het woord van God gaan denken. We weten het komt door de zonde. En niets anders. Dus niet van, wat is Gods rol hierin? En wij moeten recht snijden. We moeten dus ook niet gaan denken, nou ja, want dat is natuurlijk ook een probleem. Waar zijn nou al de gebedsgenezers, ja? Die denken dat ze allemaal de mensen kunnen genezen, omdat de Heer Jezus het ook heeft gedaan. Als je recht snijdt, dan weet je dat, gebeurt ook niet. Dus het kan ook zijn, iemand die dus in een pinkstergemeente altijd heeft geloofd in genezingen, die zal maar corona krijgen en dan iemand dood eraan. Dat kan zomaar gebeuren. Maar er zijn geen genezingen. Denk aan Trofimus. Denk aan Epafroditus. Trofimus werd ziek achtergelaten. Timotheus, voor zijn menigvuldige zwakheden voor zijn maag, kreeg hij medicijn voorgeschreven van apostel Paulus. Dus toen apostel Paulus zijn brieven schreef, vooral in het laatste gedeelte, er was geen genezing. Er zijn nu gewoon genezingen niet aan de orde. En dat is ook een heel nuchter denken. Er zijn geen bovennatuurlijke genezingen. Ik kan wel nuchter zijn, maar die komt uit het woord. Want ik weet, het woord leert nu. Er zijn nu dat soort dingen niet. Dus als laatste. Onze taak is dus het evangelie te verkondigen aan de mensen. En het is geen straf van God. Hij rekent de zonde niet toe. De tekst die ik daarvoor gebruik is 2 Korinthe 5 vers 19 tot 21. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenen. Daar staat het. Hij rekent de zonde niet toe. Dus hij straft niet. En het heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dit is de tekst, broeders en zussen, om te laten zien. God rekent de zonde nu niet toe. Al 2000 jaar lang is het genade en vrede. En niet zo meteen wat wij in Openbaring lezen, dat hij komt oorlog voeren in krijg en gerechtigheid. Hij biedt aan de grootste zondaar, aan de grootste moordenaar, de grootste crimineel, naar de zondaar, biedt hij zijn verzoening aan. Hij rekent de zonde niet toe. Dat gaat eenmaal gebeuren als de mensen later voor de witte troon komen. Dus ja, hoe dood ik dan de zonde in mijn leven op dit moment? Nou, door de genade evangelie. Dus in het dagelijkse leven, kijk, het bloed van Christus heeft mij gered van de zonde. Ik ben gered, ik ben voor eeuwig gered, ik ben een kind van God. In mijn dagelijkse leven, dat is dat zuurdeesem, laat je niet onder de wet brengen, maar blijf onder de genade. Want gij zei, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Ja. Dat is ons dagelijkse reiniging van het zondevirus in mijn leven. En het is zijn bloed en zijn genade wat mij gereinigd heeft. Ik heb die drie laatste teksten. Daarin staat, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ik weet, dat is een tekst voor Israël, maar zijn wij niet gereinigd van alle ongerechtigheid? Hoeveel keer kan je van al je ongerechtigheid gereinigd worden? Maar één keer, complete vergeving. Openbaring 1 vers 5, de zonden zijn gewassen in zijn bloed. Dat zegt Israël. Maar wat zegt Paulus tegen ons? Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. Ik ben heilig, ik ben rechtvaardig en dat heeft de Geest van onze God heeft mij dat verklaard. Zullen we daarvoor danken? Vader, dank u wel, Vader, dat uw woord zo helder en duidelijk is. En zo zien we dat door alle eeuwen heen, ook na de bedenkende genade, ook bij het volk Israël, dat het bloed van Christus hun heeft gereinigd van alle zonden. En dat is het belangrijkste wat wij moeten vertellen, want dat lezen we niet in de kranten. Dat zal de overheid niet vertellen, de geleerden niet vertellen. De ziekte die in deze wereld is, die is er. Maar het belangrijkste is de verlossing van je zonden. En dat we de vrijmoedigheid mogen hebben om dat aan mensen te vertellen, Vader. Zodat zij daar... Er is een vruchtbare bodem, want de mensen zijn bang en angstig. Ze hebben geen zekerheid meer. En wij kunnen die zekerheid juist uitstralen. Dat hebben wij door het woord recht gesneden. En we weten hoe het zit, Vader. En ik bid echt, Vader, dat dat ook zijn uitwerking in ons mag hebben. Ook naar de anderen toe. In woord en daad. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Oké, we gaan even tussenuit. Het heeft iets langer geduurd dan normaal, dat weet ik. Maar ik kom zo meteen over 10 minuten weer terug. Dan gaan we met Colossenzen verder. Tot straks.